Ik wil met jullie kort gaan nadenken over een gedeelte uit de Bijbel. En ik weet niet of je hem meegebracht hebt. Dat boek wat je in je handen hebt, wat je hebt meegebracht, de Bijbel, dat is één geheel. Maar het bestaat uit twee delen. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En het Oude Testament, dat begint met een scheppingsverhaal. We lezen daar dat God de eerste mens maakt. De Bijbel zegt dat hij de eerste mens maakte uit het stof van de aarde. En als je dan door het Oude Testament leest, de geschiedenis van het Oude Testament leest, en dus ook de geschiedenis van de mens, dan kun je in hoofdlijnen zo samenvatten. Het begon met die schepping en kort daarna was daar de zondeval. En dan lezen we dat de Heere God een volk uitkiest, Israël. En die worden dan in ballingschap gebracht. Die gaan naar Egypte. En dan worden ze weer uit teruggebracht. En dan ontvangen ze van de Heere God de wet. En dan lezen we dat over een periode van ongeveer 1000 jaar... dat het volk Israël, het volk van God, er steeds weer opnieuw niet in slaagde om zich aan die wet te houden. En de laatste 400 jaar ongeveer van die periode van 1000 jaar, 400 jaar daarvan, kenmerkt zich door stilte. We lezen in de Bijbel dat de Heere God niet meer na de profeet Maleachi spreekt. God was stil. En daarvoor had hij dat altijd wel gedaan. Dat had hij gesproken door zijn profeten. En dan als die lange periode, die teleurstellende, die confronterende periode, die geschiedenis eindelijk tot het eind is gekomen, ben je in je Bijbel uitgekomen bij het Nieuwe Testament. En dat deel, het Nieuwe Testament, opent waar we hier vanmorgen voor zijn. De menswording van Jezus. De Zoon van God die naar de aarde kwam. Dat is het moment in de geschiedenis dat wij vieren en kennen als kerst. Jezus werd God mens. Volkomen God en 100% mens. En wat ik jullie in deze komende 20 minuten wil laten zien, is dat je eigenlijk niet verder hoeft te lezen dan het eerste boek, het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, om te weten wat er in de rest van de Bijbel nog komen gaat. Want de boodschap van kerst, het verhaal waarmee het Nieuwe Testament opent, dat is eigenlijk alles wat je hoeft te weten. Dat is de kern van het evangelie. En misschien als je al wat vaker hier komt en bekend bent met de Bijbel, dan vraag je misschien bedenkelijk af, meen je dat nou echt? Al die bladzijden die daarna nog gaan komen, die kunnen samengevat worden in één hoofdstuk? En misschien klinkt het een stuk minder ver gezocht als we beseffen wat het ten diepste betekent dat God, de schepper van de mens, zelf mens werd. Want ik denk dat wij diep van binnen helemaal niet zo verbaasd zijn dat God mens werd. Alsof het gewoon moest gebeuren. Weet je, dat is het probleem. Maar als je een verhaal kent, als je een film al hebt gezien, dan weet je wat er komen gaat. En misschien heb je dat gevoel ook als het gaat over dat Jezus kwam naar de aarde. Punt is, de boodschap van kerst begint pas echt betekenis te krijgen wanneer dat je realiseert wie dat er gekomen is. De menswording van Jezus gaat namelijk vele malen dieper en vele malen verder dan dat hij als kleine baby geboren werd. Wat betekent de menswording van Jezus? Het betekent dat de eeuwige, de oneindige, hij die één is, hij die de Bijbel zegt, aanbeden wordt door cherubijnen en serafijnen. De schepper van alle dingen, de onderhouder van alle dingen. Oneindig in zijn wezen, zijn wijsheid, zijn macht, zijn majesteit en glorie. Die met één woord iedereen die tegen zijn wil in had gezondigd, had kunnen vernietigen. Dat die bereid was om te komen naar de wereld en de gestalte van de mens aan te nemen, zegt de Bijbel, om jou en mijn verlosser te worden. Dat is kerst. En dat is het evangelie. En weet je, als je dat beseft, dat brengt je tot diepe aanbidding en verwondering. Dat God de mens, God de Zoon, kwam voor mensen zoals ik. En niet alleen mensen zoals ik, maar omdat hij die geen gelijke kent. Hij die zonder weerga en majesteit en macht en heiligheid dat heeft gedaan. En dat is wat ik vanmorgen met jullie wil doen. Samen ontdekken wat de boodschap is van Kerst. Door te kijken naar een aantal passages uit de Bijbel die we vaak elk jaar met Kerst weer lezen. Dus, hoe begint het kerstverhaal? Nou, het eerste boek van het Nieuwe Testament, Matteüs, begint het verhaal van de geboorte van Jezus niet met de bekende gebeurtenissen. Niet met, je weet wel, de ster, de herders en de kribben. Zo begint het kerstverhaal niet in het Nieuwe Testament. Het begint al eeuwen daarvoor met de lang... En als je er eerste keer naar kijkt en over nadenkt, een ogenschijnlijk saai geslachtsregister. En dat is niet zomaar. Dat is met een reden. Want Kerst gaat niet alleen om een geboorte. Kerst is vooraleerst een komst. God had de komst van zijn Zoon namelijk al lang gepland. Al voordat hij de aarde had gemaakt en de mens. En door de loop van de geschiedenis heeft hij steeds een klein beetje een tip van de sluier opgelicht van wie dat die Jezus, die eens zou komen, wie dat hij zou zijn. En dus kunnen we van dit geslachtsregister veel meer leren dan je in eerste instantie zou denken. Dus wat vertelt dat geslachtsregister ons over Kerst? Nou, we gaan ontdekken, zo samen met elkaar, dat... We kunnen een aantal dingen leren van wat Matteüs zegt en wat hij niet zegt. Laten we ons eerst eens gaan kijken hoe dat Matteüs zijn verhaal over de geboorte van Jezus begint. Of beter gezegd, hoe het verhaal niet begint. Hij begint namelijk niet met te zeggen, er was eens. Zo begint het verhaal niet. En als hij wel zo zou was begonnen met er was eens... Wat dan zou volgen zou maar een mooi verhaal zijn. En als je geluk hebt, misschien nog wat aardige adviezen van hoe dat je moet leven. Maar dat is niet hoe Matteüs begint. Als je Bijbel bij je hebt, pak hem maar eens bij. Hoe begint Matteüs? Matteüs 1 vers 1 begint zo. Dit is het geslachtsregister van Jezus Christus. En door zo te beginnen, op die manier identificeert hij, stelt hij Jezus voor als iemand die zeg maar een lid is, een familielid is. Aansluit bij een familielijn. Een familielijn waar de lezer mee bekend is. En wat dit zegt is dat Jezus niet een verzonnen personage is. Jezus heeft echt geleefd. En wat je over de Bijbel, in de Bijbel over de Heer Jezus leest, is historisch gezien betrouwbaar. Hij is echt en het is allemaal echt gebeurd. En weet je, waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, als het een verhaal was geweest met adviezen, dan zegt het wat jij zou moeten doen. Maar nieuws, dat vertelt je iets over wat al gebeurd is. Advies legt nadruk op jouw verantwoordelijkheid, wat jij zou moeten doen. Maar nieuws, dat vertelt je over iemand die iets voor jou heeft gedaan. En om dat verschil duidelijk te maken, moet je het volgende eens voorstellen. Je woont in een stad en er komt een vijandig leger op jouw stad af. Wat heeft die stad nodig? Adviseurs. Militaire adviseurs. Die zeggen, waar moet je de loopgraven graven? Waar moeten de soldaten gepositioneerd worden? Iemand die je uitlegt hoe de stad te beschermen. Maar wat nu als er een machtige koning is geweest die dat vijandige leger al heeft verslagen? Wat heeft die stad dan nodig? Geen adviseurs, maar boodschappers. En wat is nu het Griekse woord voor boodschappers? Angelos, engelen. En deze boodschappers zeggen niet... Dit is wat je moet gaan doen. Nee, een boodschapper geeft geen advies. Een boodschapper brengt nieuws. En wat was het nieuws dat die engelen brachten? De engel zei, ik verkondig u grote blijdschap. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker. Hij is Christus, de Heere. Met andere woorden, de engelen zeggen, er is iets gebeurd. En dat heeft alles veranderd. Niets is meer hetzelfde als daarvoor. En dat betekent dat het Bijbelse kerstverhaal, het verhaal wat je in de Bijbel vindt, dat dat niet bedoeld is om adviezen over te brengen. Het vertelt je niet wat je moet gaan doen, maar het vertelt je wat God heeft gedaan. En de kerstboodschap bevat het evangelie, een aankondiging van goed nieuws. En dat is namelijk, je kunt jezelf niet redden. Maar God is gekomen om jou te redden. Een voorganger, David Platt, legde dit als volgt uit. Hij was niet zo lang geleden was hij in een ander land en zat met een aantal andere mannen buiten voor een tempel. Met twee andere mannen en die waren allemaal van een andere religie. En ze hadden het erover dat eigenlijk, als je erover nadacht, dat alle religies eigenlijk hetzelfde zijn. Alleen oppervlakkig gezien zijn ze wat verschillend. En nadat hij een tijdje naar ze had geluisterd, zei David uiteindelijk tegen die mannen, het is alsof jullie je God, of hoe je hem ook maar wilt noemen, voorstellen als op een berg, op het top van een berg. En wij staan aan de voet van die berg. En ik neem misschien dit pad omhoog. En jullie nemen misschien dat pad omhoog. Maar uiteindelijk komen we allemaal op diezelfde plek uit. En ze keken hem aan en zeiden van, precies, jij begrijpt het. Maar David op zijn beurt keek hen aan en zei, wat nu als ik jullie zou vertellen dat de God op de top van de berg niet op ons heeft gewacht, totdat wij onze weg naar hem zouden vinden. Hij is juist naar ons toegekomen. En ze zeiden, wauw, ja, dat zou pas echt geweldig zijn. En David zei, kijk, dit is het verschil. Wat we in de Bijbel vinden is het verhaal van een God die ons niet alleen heeft gelaten om onze weg naar hem te vinden. Nee, hij is naar ons toegekomen en heeft de weg naar zichzelf gebaand, vrijgemaakt door Jezus. En als je daarnaar luistert, dat is toch het kerstverhaal en het evangelie in één. Maar weet je, in veel religies, maar ook in veel kerken, wordt verlossing gezien en ook verkondigd als advies. Verlossing is volgens hen iets wat jij moet gaan doen. Je moet je gaan inzetten, je moet je gaan inspannen, iets waarvoor je moet worstelen. Maar zo is het evangelie niet. Toen Jezus naar de wereld kwam, zei hij, hier ben ik. Jullie konden nooit naar mij toekomen. En dus moest ik naar jullie komen. En dat is geen advies. Dat is nieuws. Het christelijk geloof, daar gaat het in de eerste plaats niet om wat jij en ik zouden moeten doen. Nee, het begint met te geloven dat het kerstverhaal echt is gebeurd. Is God echt mens geworden? Heeft Jezus echt geleefd? En is hij voor jou gestorven? Is hij op de derde dag echt uit de dood op en uit het graf opgestaan? En weet je, als voor jou het antwoord op al die vragen ja is, als je weet dat dat zo is, dan zijn al die andere dingen die je in de Bijbel vindt, de adviezen over hoe je moet leven, dat is Jan, ja, hoe zeg je dat? Logisch? Vanzelfsprekend. Maar het draait om die andere drie vragen. Kerst maakt duidelijk dat het christelijk geloof geen goed advies is, maar goed nieuws. Nou, wat we nu gezien hebben is wat Matthäus niet zegt. Hij begint zijn kerstverhaal niet op een manier wat je zou verwachten. Hij begint met een geslachtsregister. Maar wat zegt hij wel? Nou, als je Matthäus 1 openslaat en er eens naar kijkt, dat is een geslachtsregister, maar het is meer dan dat. Het is eigenlijk een soort van cv. Je weet wel dat op het moment dat je gaat solliciteren, dat documentje dat vertelt wie je bent, wat persoonlijke gegevens, de opleiding die je hebt gehad, werkervaring. En in de tijd en in de cultuur waarin Matthäus leefde en ook zijn evangelie schreef, vormde jouw familie, je afkomst en de stam tot wie je behoorde, dat was jouw cv. Het was de manier, zo'n geslachtsregister, om tegen de wereld te zeggen, kijk, dit ben ik. Dit is wie ik ben. En net zoals dat mensen in onze tijd dat ook doen, ze gaan sleutelen aan hun cv, dat deden ze in de tijd, in de oudtijd ook. We laten het liefst iets uit ons verleden achterwege wat ons minder goed voor de dag laat komen. En dat was in de tijd van Matthäus in de oudheid niet anders. Zoek dat maar eens op. Er zijn legio voorbeelden van hoe de Romeinen hun eigen geschiedenis opschoonden. Dat was in die tijd niet anders dan in onze tijd. Zo, dus het doel van zo'n cv was, zeg maar, om indruk te maken. Door te laten zien dat je een goede afkomst had. Maar weet je wat nu super interessant is? Niets daarvan zie je terug in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Matthäus doet eigenlijk precies het tegenovergestelde. Het geslachtsregister van Jezus is compleet anders dan alle geslachtsregisters uit de oudheid die we nog hebben. Laat me een paar voorbeelden geven. Om te beginnen, er worden 5 vrouwen vermeld in Jezus' geslachtsregister. In die tijd, en dat was in de oudheid, dat was een cultuur, een samenleving die werd door mannen gedomineerd. Dan vond je vrijwel nooit een vrouw vermeld in een geslachtsregister. En als het al was, never 5. En voor de Joden, dat is ook belangrijk, die vrouwen die vermeld werden in Jezus' geslachtsregister, waren bijna allemaal heiden. Dus niet tot het Joodse volk behoorden ze. En voor de Joden waren ze onrein. En mochten ze bijvoorbeeld niet in de tempel of in de tabernakel komen om God te aanbidden. En toch staan zij in Jezus' geslachtsregister. En dan is er nog iets wat opvalt. Door juist deze vrouwen te noemen, herinnert Matthäus de lezer aan enkele van de meest pijnlijke en schokkende dingen die je in de Bijbel kunt lezen die zich hebben plaatsgevonden. En omdat er vanmorgen wat kinderen hier in de zaal zijn, bewust noem ik ze niet. Maar bedenk je maar, het meest schokkende, het meest ernstige wat er in de Bijbel kan zijn gebeurd. En daar verwijst Matthäus aan. Die worden hier aangehaald in Jezus' geslachtsregister. En misschien wel de meest interessante personen die je in het geslachtsregister van Jezus kunt vinden, vind je in vers 6. Daar lees je dat koning David in de geslachtsregister van Jezus voorkomt. En ik ben even benieuwd naar de reacties. Koning David, dat is toch juist iemand die je wel in je geslachtsregister zou willen hebben? Iemand van koninklijke afkomst. Dan zou ik vandaag de dag grote letters onderstreept in geel, naar voren halen, aandacht voor vragen. Maar daar in vers 6 voegt Matthäus er nog iets aan toe. Hij noemt koning David, maar dan gaat hij niet meteen door naar de volgende naam. Hij voegt eraan toe dat David de koning, en daar komt het, Salomo verwekte bij haar die de vrouw van Uria was. Toen David eens lang geleden op de vlucht was voor Saul, en Saul was toen nog koning. David was aangesteld als koning, maar hij was het nog niet. Saul was de koning. Ging er een groep mannen met David mee. David was op de vlucht. En een groep mannen gingen met hem mee de woestijn in. En die mannen zetten hun leven op het spel voor David, om hem te beschermen. De Bijbel noemt ze de Davids machtige mannen, of ook wel Davids helden. Zo werden ze genoemd. En die mannen riskeerden alles voor David. Hun leven. En weet je, Uria. Die Uria was één van hen. Was een vriend aan wie David zijn leven te danken had. Maar jaren later, als David dan eindelijk koning geworden is, ziet David op een avond de vrouw van Uria. Bathsheba heette zij. En hij wilde haar. En hij sliep met haar, zegt de Bijbel. En vervolgens liet hij Uria doden, vermoorden, om met haar te kunnen trouwen. En dat deed hij. En een van de kinderen die geboren werd, was Salomo. En Matthäus zegt, Jezus stamt van Salomo af. Heb je trouwens ooit afgevraagd waarom dat de Bijbel, waarom dat Matthäus de naam Bathsheba niet noemt? Matthäus laat de naam van Bathsheba weg. Ik denk dat het is, en dat weet ik wel zeker, omdat het niet Bathsheba te verwijten valt, maar David. Bathsheba was het slachtoffer en David was de dader. En juist uit zo'n gebroken gezin, uit de man die zo diep gefaald heeft, laat God, de Messias, zijn zoon Jezus geboren worden. En wat verder opvalt, als je verder doorleest in het geslachtsregister, is dat velen van hen die in de geslachtsregister van Jezus genoemd worden, door de wet van Mozes waren uitgesloten om in Gods aanwezigheid te mogen komen. En toch worden ook zij allemaal publiekelijk één voor één genoemd en erkend als voorouders van Jezus. Nou, wat wil ons dit zeggen? Nou, in de eerste plaats laat het ons zien dat mensen die door de cultuur, door de samenleving, ja zelfs door de wet van God worden buitengesloten, toch kunnen worden opgenomen in Jezus' familie. Het maakt met andere woorden niet uit wat je afkomst is. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Als je je bekeert en als je in hem gelooft, dan gaat de genade van Jezus jou bedekken en word je met hem familie, word je met hem verenigd. Weet, nu je dit weet, kijk nog eens een keer naar die koning David. Koning David had alle macht van de wereld. Hij was een man, geen vrouw. Hij was Jood, geen heide. Hij was van koninklijke afkomst, niet arm. Maar zoals Matthäus ons laat zien, ook hij, ook die David, werd alleen door genade tot Jezus' familie gerekend. En zijn slechte daden, die waren erger dan alle daden, die alle zonden van die vijf vrouwen tezamen. En toch, ondanks dat, staat ook hij daar in het geslachtsregister van Jezus. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan worden opgenomen in Jezus' familie dan door de genade van Jezus alleen. Alleen wat Jezus voor jou heeft gedaan, kan jou bij God brengen. En er is nog iets wat wij het geslachtsregister van Jezus kunnen leren. Namelijk dat het er ons aan herinnert dat het generaties lang heeft geduurd voordat de belofte van de komst van de Messias in vervulling ging. Waar vind je die belofte? Al in het eerste boek in de Bijbel, in Genesis. Daar had God al beloofd dat Jezus de Messias zou komen. Maar het zou vervolgens nog eeuwen, honderden jaren duren voordat de engel naar Maria kwam om haar te vertellen over het kind dat zij zou gaan baren. En ik zei het al in het begin, in die laatste 400 jaar sprak God ook niet meer. In die jaren voordat Jezus geboren werd, sprak God niet meer door de profeten. En weet je, na 400 jaar heb je het idee dat God je vergeten is. We hebben God al 400 jaar niet meer gehoord. Zou hij zijn belofte zijn vergeten? En weet je, dat is eigenlijk een van de belangrijkste thema's van het kerstverhaal. Plotseling was het moment daar en kwam de Messias zoals God beloofd had. Het leek inderdaad alsof God zijn belofte vergeten was. Maar hij kwam op een manier die niemand had kunnen bedenken. Totdat je het zag gebeuren. Want de koning, die goddelijke koning, werd niet in een kasteel geboren, maar in een kribbe, in een voerbak. Alles rondom Jezus' komst ging volledig tegen elke verwachting in. En alleen door in zwakheid te komen, en wat je net ook gezien hebt in het kerstspel van de kinderen, door aan een kruis te sterven, kon Jezus ons redden. Maar God hield zijn belofte. En misschien zit je hier vanmorgen en denk je, nou, misschien heb je gelijk. God zal inderdaad zijn belofte aan mij wel nakomen. Maar weet je, Ik ben mijn belofte aan hem niet nagekomen. Ik heb mijn leven verprutst. En dat valt niet meer te herstellen. Nou, als dat je gedachte is, dan wil ik tegen je zeggen, laten we nog één keer samen naar het geslachtsregister kijken. In vers 2 van Matteüs 1, daar staat dat Jacob de vader was van Juda. Jacob de vader van Juda. En hij was een voorouder van Jezus. Weet je waarom dat Jacob, Juda, een kind van Jacob was? Jacob had, toen hij nog jong was, gelogen. Hij had zijn vader bedrogen. Isaac. Hij had het gedaan om het eerste geboorterecht te kunnen krijgen. Dat kwam aan zijn broer toe, Esau. En Jacobs bedrog verscheurde zijn gezin. Hij verloor zijn familie. En zijn broer Esau, die keerde zich tegen hem. En Jacob werd gedwongen om het land te verlaten en werd vluchteling. Maar juist daardoor ontmoette hij een vrouw, Lea. En Lea was een voorouder van Jezus. Zie je wat er hier gebeurt? Jacob deed wat verkeerd was. Jacob ging tegen Gods wil in. En daar heeft hij voor geboet. Maar weet je, God is groter dan onze zonde. Het geslachtsregister laat zien dat God al die zonde, ja zelfs de gevolgen, het kwaad als het gevolg van onze zonde, dat God dat kan gebruiken om zijn belofte te vervullen. Bij God bestaat er geen tweede keus. Kerst, de boodschap, de kern van de boodschap van Kerst is dat God doet wat hij belooft. Hij is zijn plannen aan het uitvoeren en hij zal zijn belofte nakomen. Ik heb nog twee dingen die ik jullie kort wil noemen. Als je kijkt naar het geslachtsregister, twee lessen die we daaruit kunnen trekken. Het eerste is dat het geslachtsregister van Jezus, dat is de laatste die je in de Bijbel vindt. In het Oude Testament, als je dat opzoekt, dan vind je er veel. Verspreid over alle die verschillende boeken die je daar vindt. In Genesis, Kronieken, Rut, noem ze maar op. Maar in het Nieuwe Testament, daar vind je er maar één. En dat is die van Jezus. En wat wil dat zeggen? Nou, in het Nieuwe Testament zien we geen geslachtsregisters meer, omdat het alleen en allemaal om Jezus gaat en om hem te kennen. En daarom is zijn geslachtsregister, die van Jezus, dat is de laatste die we nodig hebben. Tweede wat ik nog wil noemen, en daarmee sluit ik af. En dat is iets waar Matteüs aan het einde van hoofdstuk 1, vers 17 aandacht voor vraagt. Wat we kunnen leren uit Jezus' geslachtsregister is dat Jezus is de ultieme, de enig echte rust. Laat me dat uitleggen. In vers 17, aan het einde van het geslachtsregister, zien we dat Matteüs aandacht vraagt voor het aantal generaties. Tussen Abraham, dat is de eerste die hij noemt in het geslachtsregister, en Jezus. Matteüs zegt daar dat er 14 generaties waren van Abraham tot David. Het is een klein beetje wiskunde wat we nu gaan doen. Let goed op. 14 generaties van Abraham tot David. 14 generaties van David tot de ballingschap in Babylon. En 14 generaties van de ballingschap tot Jezus. Heb je meegeteld? 3 keer 14. Dat is 6 keer 7. 6 keer 7 generaties zijn er in totaal geweest. En wat maakt dat dan Jezus? Jezus is de 7e 7. En je moet weten, in de Bijbel is het getal 7 een heel belangrijk getal. Een paar voorbeelden. In Genesis lezen we dat God rustte van zijn scheppingswerk op de 7e dag. Nog een voorbeeld. Volgens de wet van Mozes moest een boer om de 7 jaar het land wat hij had bewerkt braak laten liggen, om het de kans te geven zijn voedingsstoffen aan te vullen. En dus ook hier in de wet van Mozes staat het getal 7, het zevende jaar, voor rust. En in Leviticus, een ander boek in het Oude Testament, hoofdstuk 25, daar lezen we dat het laatste jaar van die zevende periode van 7 jaar, dus het 49ste jaar, dat een jubeljaar moest zijn. In dat jaar moesten alle slaven worden vrijgelaten en alle schulden worden kwijtgescholden. Zowel het land als de mensen moesten rust krijgen van al hun zorgen, al hun zwoegen. Dus die zevende zeven was bedoeld als een voorproefje van de uiteindelijke, definitieve rust die zal komen als God de aarde vernieuwt. En Matthäus maakt hier aan het einde van het geslachtsregister duidelijk dat die rust alleen door Jezus tot ons zal komen. Wat dit ons wil zeggen is dat in Jezus hoef jij niets te bewijzen. Omdat je weet dat het uiteindelijk niet afhangt van wat jij hebt gedaan, maar wat Hij heeft gedaan voor jou. Het enige wat je nodig hebt om die volmaakte rust bij God te kunnen zijn, is Jezus' genade. En die kun je krijgen, welke fouten en hoe mislukt jouw leven ook maar mag zijn. Als je eenmaal Jezus hebt leren kennen, dan zegt de Bijbel, dan komt Hij met zijn Heilige Geest. En die Heilige Geest komt in je wonen. En die geeft jou verlangen dat je leven gaat leven zoals Hij dat wil, dat God de eer geeft. Maar het is niet zo dat je eerst je leven op orde moet hebben voordat je Jezus als jouw verlosser kunt leren kennen. En weet je, alleen dat besef, dat geeft toch een gigantische rust, niet? Onvoorstelbaar. De boodschap van Kerst herinnert het ons eraan dat ondanks alles wat er gebeurt, en wat gebeurt er niet allemaal, en hoe dat er ook, je situatie er ook uitziet, dat God de wereldgeschiedenis, maar ook jouw toekomst en jouw persoonlijke toekomst leidt. Kerst is het goede nieuws dat God naar ons is toegekomen, omdat wij onszelf niet konden redden. Jezus, jouw verlosser, is geboren. Amen.